Onze God is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, vrede en barmhartigheid zij van Christus Jezus, onze Heere. Amen. We zingen met elkaar een loflied uit Psalm 95. En daarvan het tweede en derde vers. Het gaat erom dat God groot is dan alle andere goden. En dat hij de schepping in zijn handen houdt. De zee ook begrensd door zijn macht. Psalm 95, de versen 2 en 3. Na de lezing van de wet zingen wij uit Psalm 82. Daarvan de eerste twee versen die gaan over het recht spreken in de samenleving. En God vraagt om recht voor de armen, de wezen en de verdrukten. Maar eerst lezen wij de wet uit het Oude Testament. En ik lees u een aantal geboden uit Leviticus 19 die zometeen ook in Jeremia 5 een rol spelen. En die geboden die worden ingeleid door het feit dat God vraagt om toewijding. Wij lezen in onze vertaling het woord heilig. Je kunt dat ook vertalen met toewijding. Als je heiligt, dan wijd je ook aan de ander toe. En het bijzondere is dat God niet alleen vraagt om ons aan hem toe te wijden, maar zijn argument is: dat doe ik ook aan jullie. Ik wijd mijn leven aan u. Een aantal geboden uit Leviticus 19. Verder sprak de Heere tot Mozes, zeggende: spreek tot de hele vergadering van de kinderen van Israël en zeg tot hen: u zult heilig zijn, want ik, de Heere, uw God, ben heilig. U zult niet stelen en u zult niet liegen, Nog vals handelen, een ieder tegen zijn naaste. En u zult niet vals bij mijn naam zweren, want u zou de naam van de Heere, uw God, ontheiligen. Ik ben de Heere. U zult uw naaste niet bedrieglijk verdrukken, nog beroven. Des dagloones arbeidsloon zal bij u niet vernachten tot aan de morgen. U zult de doven niet vloeken en voor het aangezicht van de blinden geen aanstoot zetten, maar u zult voor uw God vrezen. Ik ben de Heere. U zult geen onrecht doen in het gericht. U zult het aangezicht van de geringe niet aannemen, noch het aangezicht van de grote voortrekken. In gerechtigheid zult u uw naaste richten. U zult niet wandelen als een achterklapper onder uw volken. U zult niet staan tegen het bloed van uw naaste. Ik ben de Heere. En wanneer een vreemdeling bij u in uw land als vreemdeling verkeren zal, u zult hem niet verdrukken. De vreemdeling die als vreemdeling bij u verkeert, zal onder u zijn als een inboorling van uw lieden. U zult hem liefhebben als uzelf, want u bent vreemdelingen geweest in Egypte. Ik ben de Heere, uw God. En de geboden worden afgerond met de woorden: daarom zult u al mijn inzettingen en al mijn rechten onderhouden en u zult ze doen. Ik ben de Heere. We gaan nu uit de Bijbel lezen uit het Oude Testament en uit de profeet Jeremia, daarvan het vijfde hoofdstuk. Dat hoofdstuk ligt niet zo erg voor de hand en daarom enige toelichting vooraf. Want ik zou me kunnen voorstellen, hoe komt iemand uit bij Jeremia 5? Nou, zou u dat wel een heel klein beetje kunnen weten. U weet, ik werk bij de GVB en dat betekent dat ik iedere zondag op een andere plek preek. En dan is de verleiding groot om die dingen uit te kiezen die in je straatje passen. Daarom heb ik op een gegeven ogenblik besloten om in een aantal Bijbelboeken gewoon iedere keer een hoofdstuk verder, een bladzij om te slaan en het volgende hoofdstuk te nemen. Ik heb Jeremia 4 gehad, dus Jeremia 5 is aan de orde. U zult het wel begrijpen zo meteen, als we Jeremia 5 lezen, dat ik iedere keer ook wel aarzel. Zeker met Jeremia, met de profetieën van Jeremia. Dit zijn heftige woorden. We zijn er niet zo vertrouwd mee. En dan denk ik wel eens, zouden we daar wel als gemeente op zitten te wachten? Kan dat wel? Moet dat wel? En iedere keer als ik aan de voorbereiding begin, denk ik, het is goed om het te doen. Ook al laat het ons dingen van God zien waarmee we misschien niet zo vertrouwd zijn in onze cultuur. Ik denk dat het goed is om zoveel mogelijk van God te weten. Doel van ons leven is God te loven en te prijzen. En dat kan alleen maar als we hem kennen. En ik denk dat het goed is om zoveel mogelijk van deze God te leren kennen, om hem uiteindelijk te loven en te prijzen. Jeremia is een man die heeft gewerkt in Jeruzalem. Als je niet zo vertrouwd bent met de Bijbel en het Oude Testament, heb je twee rijken in Israël. Een noordelijk rijk en een zuidelijk rijk. Jeremia heeft in dat zuidrijk gewerkt. Dat noordelijk gedeelte, dat was al gestraft door God, dat was weggevoerd naar een vijand, leefde daar niet meer. En Jeremia had al een keer gezegd, neem nou een voorbeeld aan dat andere rijk, dat is gestraft. Dat heeft Israël niet gedaan en nu komt er een oordeel voor Israël zelf. Als zij zo zullen doorgaan op deze ingeslagen weg, dan zullen dus ook zij worden weggevoerd. In Jeremia 4 begint het oordeel al, dan wordt het aangezegd. In Jeremia 5 wordt er eigenlijk gezegd, dit is onontkoombaar. Het zal zeker komen. En Jeremia 6, dan komt eigenlijk een tekening van wat er allemaal zal gebeuren bij dat oordeel. Laten we samen luisteren naar Jeremia 5, waar God in vers 1 aan Jeremia de opdracht geeft. Gaat om door de wijken van Jeruzalem en ziet nu toe en neemt waar en zoek op haar straten of u iemand vindt. Of er één is die recht doet, die waarheid zoekt, eerlijk is. Zo, dus in dat geval, dan zal ik haar de stad genadig zijn. Dan gaat Jeremia reageren en als zij zeggen, de mensen om hem heen, zo waarachtig als de Heere leeft, dan zweren zij vals. O Heere, zien uw ogen niet naar waarheid. U hebt hen geslagen, maar zij hebben geen pijn gevoeld. U hebt hen verteerd, maar zij hebben geweigerd de tucht aan te nemen. Ze hebben hun aangezichten harder gemaakt dan een steenrots. Ze hebben geweigerd zich te bekeren. Maar ik zei zeker, deze mensen zijn eenvoudig. Zij handelen dwaas omdat zij de weg van de Heere, het recht van hun God, niet weten. Ik zal gaan tot de leiders en met hen spreken, want die weten de weg van de Heere, het recht van hun God, wel. Maar zij hadden tezamen het juk verbroken en de banden verscheurd. Daarom werden zij gedood door leeuwen uit het bos, verwoest door wolven uit de wildernis en loerden luipaarden op hun steden. Al wie de stad uitgaat zal verscheurd worden, want hun misdaden zijn vermenigvuldigd, hun overtredingen zijn machtig veel geworden. Hoe zou ik u dat vergeven? Uw kinderen verlaten mij en ze weren bij wie geen God zijn. Ik heb hen overvloed gegeven, maar zij bedrijven overspel en verzamelen bij hopen in het hoerenhuis. Als welgevoederde hengsten zijn ze vroeg op. Ze hunkerden ieder naar de vrouw van zijn naaste. Zou ik die dingen niet bestraffen, spreekt de Heere. Of zou mijn ziel zich niet wreken aan zo'n volk? Beklimt haar wijnterrassen en vertrapt ze, maar vernietigt ze niet. Doet haar ranken weg, want ze zijn van de Heere niet. Want het huis van Israël en het huis van Juda hebben gans trouweloos tegen mij gehandeld, spreekt de Heere. Zij verloochenen de Heere en zeggen, hij is niet zo en ons zal geen kwaad overkomen. Wij zullen nog zwaard, nog honger zien. Ja, die profeten zijn tot wind, want het woord is niet bij hen. Hunzelf zal het treffen. Daarom zegt de Heere, de God van de legerscharen, alzo, omdat ze dit durven zeggen, ziet, ik zal mijn woorden in uw mond tot vuur maken en dit volk tot hout, en het zal hen verteren. Ziet, ik zal over u een volk van ver brengen. O huis van Israël, spreekt de Heere, het is een sterk volk. Het is een zeer oud volk Een volk waarvan u de taal niet kent en niet verstaat wat het spreken zal. Hun pijlkokers zijn als een open graf, ze zijn stuk voor stuk helden. En dat zal uw oogst en uw brood opeten, uw zonen en uw dochters opeten, uw schapen en uw runderen opeten, uw wijnstok en uw vegenboom opeten, uw vaste steden waarop u vertrouwt zal het arm maken door het zwaard. Nochtans zal ik ook in die dagen, spreekt de Heere, geen voleinding met u maken. En het zal geschieden wanneer zij zullen vragen, waarom heeft ons de Heere, onze God, al deze dingen gedaan? Dat u tot hen zeggen zult, zoals u mij hebt verlaten en vreemde goden in uw eigen land hebt gediend, alzo zult u de vreemde dienen in een vreemd land dat niet van u is. Verkondig dit in het huis van Jacob en laat het horen in Juda, zeggende, hoort nu dit, u dwaas en onverstandig volk, die ogen hebben maar niet zien, die oren hebben maar niet horen. Zult u mij niet vrezen, spreekt de Heere, zult u voor mijn aangezicht niet beven? Ik, die aan de zee het zand tot een grens heb gesteld, met een eeuwige inzetting, die zij niet overschrijden, hoewel haar golven zich bewegen, dat proberen, maar tevergeefs, hoewel zij bruisen, zo zullen zij de grenzen toch niet overschrijden. Maar dit volk is afvallig en opstandig. Ze zijn afgevallen en heen gegaan. En zij zeggen niet in hun hart, laat ons nu de Heere, onze God, vrezen, die de regen geeft, zowel de vroege regen als de spaderegen op zijn tijd, die ons de weken, de gezette oogsttijden geeft. Uw ongerechtigheden hebben die orde verstoord en uw zonde weren dat goede van u. Want onder mijn volk worden misdadigers gevonden, en ieder van hen loert als vogelvangers. Zij zetten een verderfelijke strik, zij vangen mensen. Zoals een korf vol vogels is, alzo zijn hun huizen vol gestolen goed. Daarom zijn zij groot en rijk geworden. Ze zijn vet, ze zijn glad, zelfs de daden van de boze gaan zij te boven. De rechtszaak richten zij niet. Zelfs de rechtszaak van de wezen, zodoende hebben zij voorspoed. Ook behandelen zij de belangen van de verdrukten, van de armen niet. Zou ik over die dingen geen bezoeking doen, spreekt de Heere. Zou mijn ziel zich niet wreken aan zo'n volk? Een schrikkelijke en afschuwelijke zaak geschiet er in het land. De profeten profeteren vals en de priesters treden eigenmachtig op. Mijn volk heeft het graag zo, maar wat zult u doen als het einde komt? Tot zover de schriftlezing uit het Oude Testament. Zullen wij samen bidden? Heere God, in de naam van uw Zoon Jezus Christus komen wij tot u om u te loven en te prijzen als onze Schepper. Zo beginnen wij de dienst. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt. We hebben daarvan gezongen in Psalm 95, erover gelezen in Jeremia 5. U bent het die de zeeën grenzen stelt. Die zorgt voor de vroege en voor de late regen. Voor de orde in ons klimaat. Heere God, wij zijn onder de indruk van uw grootsheid in de natuur. Als we zien de schoonheid van dichtbij, of het geweld in uitbarstingen van vulkanen of aardbevingen. En als we bedenken uw persoonlijke zorg voor een ieder van ons, dan komen wij onder de indruk van wie u bent. Of misschien moeten we wel zeggen van wie u moet zijn. Want wie van ons zal kunnen inschatten hoe groot en hoe heerlijk u bent. En daarom loven en prijzen wij uw grote naam. En op hetzelfde moment, Heere God, zien wij ook dat wij kleine mensen zijn. En dat wij tekortschieten tegenover u. En tegenover de schepping waarin wij leven. Wat maken wij veel kapot wat u heel gemaakt hebt. Of het nu gaat om de lucht die wij vervuilen, de aarde die wij vergiftigen, Het water dat we vies maken. Of het nu gaat om relaties die wij verbreken. Mensen met wie wij ruzie maken. Heer God, wij maken in deze wereld die u gemaakt hebt. Daarin maken wij heel veel kapot. En wij zeggen dat tegen u omdat we dat als zonde willen belijden. Dat we dat erkennen bij onszelf. Dat we dat ook zien. En dat dat schuld is voor u. En daarom bidden wij u om vergeving in de naam van uw Zoon, Jezus Christus. Dat is de weg van genade die u wijst in de Bijbel. En op wie wij vrijmoedig een beroep doen. Om vergeving van al ons tekort. En wat meer is, wij bidden u ook om bekering. Om de Heilige Geest. Om de weg te gaan die u wijst. En daarvoor hebben we niet alleen maar de natuur rondom ons. Wij hebben van u ook de Bijbel, uw eigen woorden gekregen. En vanmorgen staan we stil bij een moeilijk en lastig gedeelte. Wij bidden u, wilt u uw woorden openbaren, zodat we begrijpen wat er in Jeremia 5 staat. Maar meer, Heere God, geef dat we door Jeremia 5 ook met u in gesprek zijn over ons eigen leven. Dat we willen herkennen wat u ons aanwijst. Dat we open en eerlijk met u in gesprek gaan. Dat we onze eigen kwetsbaarheid onder ogen durven zien. En dat we zo uw woorden met ons meenemen, ons gewone leven in. Ook al zijn dat woorden die soms ontzettend moeilijk zijn en die pijn doen. Geef ons dat we bereid zijn om te buigen. Om uw woorden te ontvangen. Om ze te vertalen in ons eigen leven. En daarom bidden wij u om de kracht van uw geest. Geef dat die kracht ons overtuigt van de waarheid van de schrift. Wij bidden u om uw zegen zoals we hier zijn. In de kerk. Hoe dan ook. Met welke week achter ons. Hoe we ook vooruitkijken. Hoe betrokken we ook zijn bij de kerk, of hoe groot onze afstand kan zijn ten opzichte van u. Voor u staat niets in de weg om uw zegen aan ons te geven. Wij bidden dat hier, voor ons, maar ook voor degenen die thuis achterbleven, anderen die met ons de dienst kunnen meemaken. Wij bidden dat voor de muziek en voor ons zingen. Wij bidden dat voor ons luisteren en voor ons spreken. Zegen ons in Jezus' naam. Amen. Meent wij zingen rondom de preek van Psalm 94. Dat is een wraakpsalm. Dat zal ook wel de reden zijn waarom we er niet zo vaak zingen. De melodie is ook nog een beetje lastig. Toch denk ik dat het goed is om, zeg maar, het thema dat in het Bijbelgedeelte aan de orde komt ook, om daar ook over te zingen. We zingen voor de preek de versen 1, 3 en 4. Het zijn liederen die gaan over God die opkomt voor de zwakkeren in de samenleving, recht zal spreken. Hij grijpt in de rechtszaken die worden gehouden in Israël. En hij verwacht van mensen dat wij oprecht zullen zijn. Psalm 95, de versen 1, 3 en 4. Direct na de preek psalm 94, de versen 5, 6 en 8. In aansluiting op de verkondiging psalm 95, de versen 5, 6 en 8. Gemeente van Christus Jezus. Stelt u zich dat eens voor. Jeremia is aan het werk in Jeruzalem. En ineens krijgt hij daar de opdracht. Ga door de straten en zwerf door de wijken van Jeruzalem. En laten we dan meteen maar onze eigen stad invullen. Rotterdam. Zie toe, neemt waar en zoek een paar straten of u iemand vindt. Of er eentje is die recht doet. Die eerlijk is. En als je die ene vindt, in dat geval, dan zal ik die hele stad Rotterdam genadig zijn. Op zoek naar één rechtvaardige in de stad. En Jeremia gaat op weg. Wat zou die in de stad tegenkomen? Er staat een heel verhaal van. Ik zal de versen erbij noemen, dan kunt u zien waar het vandaan komt. Hij gaat op pad en hij zegt meteen al in vers 2, ik vind inderdaad mensen die zweren, maar ze zweren vals. In vers 3 ziet hij dat de mensen geslagen zijn door God met de ene crisis naar de andere. Eerst financieel, toen economisch, later ook nog persoonlijk. En wat ziet hij? Ze hebben er helemaal niets van geleerd. Ze zijn harder geworden. En toen dacht hij vers 4, ik zit natuurlijk bij de verkeerde doelgroep, ik zit bij de verkeerde mensen. Dit zijn eenvoudige mensen, die hebben het zo druk, die kunnen niet in de Bijbel lezen, die kennen de wet niet, die handelen uit onwetendheid. Ik moet naar een andere groep toe, naar de vorsten, naar de profeten en naar de priesters, vers 5. Die kennen natuurlijk de wet van God wel. En inderdaad, die mensen kennen de wet van God. Maar die hebben er heel bewust mee gebroken. En dat vers eindigt er eigenlijk mee dat zowel eenvoudigen als rijken tezamen ervoor hebben gekozen om God los te laten. Daarom zegt God in vers 6, komt er inderdaad een oordeel over mijn stad. En het zal heel de stad verwoesten zoals roofdieren hun prooien verslinden. En het gaat er heftig aan toe. Leest u maar vers 17, wat er allemaal wordt opgegeten. Oogst en brood, zonen en dochters, schapen en koeien, wijnstokken en vijgenbomen, zelfs de steden en de versterkte steden, de burchten. Het zal gebeuren als Jeremia niemand kan aanwijzen die rechtvaardig is en die streeft naar eerlijkheid. Dat oordeel is in hoofdstuk 4 al begonnen. En je zou hoofdstuk 5 kunnen lezen als een soort rechtvaardiging. God heeft er moeite mee, Jeremia ook trouwens. En hij moet het ook wel min of meer uitleggen hoe dat nou tot stand gekomen is. En hij zegt ook, ik kan niet anders, leest u maar vers 9. Ik kan de zonde toch niet ongestraft laten. Als mensen onrecht wordt aangedaan, vers 27, als er in Jeruzalem mensen wonen in huizen vol gestolen goederen. Als de mensen niet eerlijk zijn, vers 28, in rechtszaken, niet opkomen voor de armen. Zelfs 26 mensen gevangen nemen, binden, aan zich binden. Dan moet ik toch wel ingrijpen, dezelfde gedachte als psalm 94. Als ik niet zou ingrijpen, dan zou dit doorgaan. Al maar doorgaan over de rug van de zwakste van de samenleving. En dan zou ik, als ik niet zou ingrijpen met mijn oordeel, dan zou ik God medeplichtig zijn. En daarom vers 15 grijp ik in. Ik ga naar een machtig volk. Er zijn heel veel woorden gebruikt om dat volk macht te geven. Een eeuwenoud volk, veel ervaring. En vreemde taal, er valt niet mee te onderhandelen. En dat volk zal mijn woorden maken tot een vuur dat alles verbrandt. Zeker, er blijft nog wel iets over, vers 18, maar dat is eigenlijk meer om te laten zien dat het God niet om die verwoesting zelf gaat. Als er in de hele stad niemand wordt gevonden die rechtvaardig handelt en die eerlijk is, dan kan het niet anders. Vers 29. Ik zal mij wreken op mijn eigen volk. En het woord dat hier wordt gebruikt voor volk, dat wordt eigenlijk alleen maar gebruikt voor de heidenen. Waarom doet God dat? Een oordeel uitspreken en ook nog een keer uitvoeren. Dat is een vraag die wij ons kunnen stellen. En dat is een vraag die God al had voorzien. Want hij zegt al tegen Jeremia wat hij erop moet antwoorden. Ze zullen wel met de vraag komen, zegt hij in vers 19. Waarom heeft de Heere onze God al deze dingen gedaan? Zou God dat bijvoorbeeld ook in West-Europa kunnen doen? In ons eigen land? Zou God Rotterdam kunnen verwoesten? Waarom doet God zulke dingen? Gemeente, over die vraag wil ik met u nadenken. Waarom oordeelt God? En ik wil uit dit gedeelte twee redenen halen. Eerst de eerste reden waarom God zijn eigen volk straft. Eigenlijk hebben we dat net gelezen, of kunnen wij dat begrijpen uit wat we net hebben gelezen. Het gaat om het sociale onrecht. Het onrecht dat mensen elkaar aandoen. Het kwaad dat de ene mens de ander aandoet. Zoals het nu in Jeruzalem gaat. En dat kun je heel ver van je afzien in deze wereld. Het verschil tussen rijk en arm. Het verschil dat door rijke landen in stand wordt gehouden. Wij kopen kleren goedkoop omdat kinderen elders in de wereld 16 uur kunnen werken. We kunnen dat ook heel dichtbij zien. Mensen die mensen leed aandoen thuis. Op school. Op je werk. En in de kerk. Sociaal onrecht. Mensen die mensen kwaad doen. Ik denk, gemeente, dat dat een thema is dat in de Bijbel veel vaker voorkomt dan in de kerk. Het is ook heel opmerkelijk dat Jeremia niet de opdracht krijgt van God om aan de tempelpoort te gaan staan. Zo zouden wij dat doen. Als je wil weten hoeveel gelovigen er zijn, ga dan aan de tempelpoort staan, Jeremia, en ga tellen hoeveel mensen de tempel ingaan. En ga eens kijken door de straten, misschien zie je hier of daar iemand in de Torah lezen. Tel die mensen eens bij elkaar op. Zo doen wij dat toch. Zo lees je dat in de krant. Als je wil weten hoeveel christenen er zijn in Rotterdam, dan ga je tellen. En dan ga je met je onderzoek de straten af. En dan vraag je aan mensen, hoe vaak gaat u naar de kerk? 1 keer per week, 1 keer per 2 weken, 1 keer per maand, een paar keer per jaar. Leest u wel eens in de Bijbel? Bidt u wel eens? Dat is onze methode en dat tellen we dan bij elkaar op. En op een gegeven ogenblik hebben wij een aantal christenen. Er wonen zoveel christenen in de stad. In Rotterdam zijn er dat zo'n beetje 50.000 die trouw naar de kerk gaan. 9% van de bevolking. Ik denk dat we gunstig afsteken bij de andere grote steden in ons land. Maar dat is de methode die wij gebruiken. De methode die Jeremia moet gebruiken is een andere. Hij moet rechtvaardigen gaan tellen. En mensen die streven naar eerlijkheid. Als wij die methode nou eens zouden toepassen op onze eigen stad. Zouden we dan komen aan dezelfde aantallen christenen? Ga eens door de wijken van Rotterdam en ga eens op zoek naar mensen die eerlijk zijn. En niet knoeien met de BTW. Mensen die tijd uittrekken voor de zwakkeren van de samenleving. Wie is er in de kerk die naar de vreemdelingen buitenlanders gaat en hem met woord en daad welkom heet? Hier in de stad, of je Marokkaan of moslim bent, christen of Turk. Wie is er vrijwilliger in de kerk? Wie van ons, komt het zo meteen op, denkt aan de schepping als hij met vakantie gaat? Als we de methode van Jeremia nou eens zouden toepassen op onze eigen stad, op hoeveel mensen zouden we dan uitkomen? En misschien nog wel een dringende vraag. Zouden we bij dezelfde mensen uitkomen als wanneer we onze eigen methode gebruiken? Zou God onze stad genadig zijn? Of misschien nog persoonlijker, nog veel dichterbij. Als Jeremia hier in Rotterdam zou zoeken naar iemand die rechtvaardig is, die eerlijk is, zou die bij God mijn naam noemen? Gemeente, ik kan me voorstellen dat u het een merkwaardige opdracht vindt die Jeremia krijgt. Je zou kunnen denken, gaat het er dan alleen maar om dat je een beetje eerlijk bent en rechtvaardig? Houdt ons christelijk geloof niet meer in? Misschien valt het u wel tegen dat God alleen maar deze twee dingen vraagt van Jeremia om die op te zoeken in de stad. U begrijpt natuurlijk wel dat het hier niet gaat bij Jeremia om een tegenstelling tussen aan de ene kant rechtvaardig zijn en aan de andere kant naar de tempel of naar de kerk gaan. Bidden of eerlijk zijn. De profeten leggen eigenlijk meestal de vinger op een zere plek. Niet op de dingen die goed gaan. Ze zijn vaak kritisch. Je moet ook niet voorstellen dat er veel mensen zijn geweest die Jeremia deze preek in dank hebben afgenomen. Ze houden ons bij de les en ze wijzen ons op dingen die wij vaak overslaan. Ik heb me afgevraagd wat dat voor ons in dit geval zou kunnen betekenen. Eigenlijk zegt Jeremia, jullie hebben het geloof min of meer, en dan zeg ik het maar meteen door onze tijd, versmalt tot een heel persoonlijk geloof. Wat vooral bij ons aan de binnenkant zit. Zijn wij niet vaak bezig met ons eigen behoud? Met onze persoonlijke verhouding tot God? En we hebben er prachtige liederen over. Wij zingen Mijn Jezus. Mijn Redder. Is het je nooit opgevallen dat toen Jezus zijn volgelingen leerde bidden, niet zei, bid mijn Vader. Geef mij mijn dagelijks brood. Maar dat u ons heeft geleerd, onze Vader. Geef ons hier ons dagelijks brood, maar ook aan de andere kant van de wereld. Gemeente, daar is het Oude Testament vol van. Als je de geboden leest, kom je daar nooit onderuit. Als je spreekt over jezelf, dan spreek je ook altijd direct over je naaste. In het Oude Testament is dat de weduwe, de wees en de vreemdeling. De zwakkeren van de samenleving die hulp, aandacht nodig hebben. Is het niet opmerkelijk dat wat wij weten van het oordeel, dat er dan niet gevraagd wordt aan jou, aan u, aan mij, ben je bekeerd? Heb je Jezus aangenomen? Maar heb je zieken verzorgd? Heb je hongerigen gevoed? Heb je naakten gekleed? Heb je gevangenen bezocht? Heb je vreemdelingen geherbergd? Jeremia, je moet de wijken van de stad in. Ga eens kijken in Rotterdam of je mensen vindt die rechtvaardig handelen. En die eerlijk zijn. En als je ze niet vindt, dan zal ik de stad verwoesten. Vanwege het sociale onrecht Want ik kan het niet langer tolereren dat de zwaksten de rekening zullen betalen. Dat is reden 1. Sociaal onrecht. Dan de tweede reden. Het is een heel bekend Bijbels woord. Ik noem het maar eerst even samengevat. Het gaat erom, zegt God, dat zijn volk doet aan afgoderij. Dat wil zeggen dat er andere goden niet boven God, maar naast God zijn komen staan. Ze mochten natuurlijk helemaal geen andere goden dienen in Israël. En dat doen ze juist wel. Ik zal u weer wat verzen noemen waaruit dat blijkt. Dat Israël afgoden dient. Er staat bijvoorbeeld in vers 7. Ze hebben God verlaten. En ze hebben gezworen bij andere goden. Vers 11. Ze zijn God ontrouw geweest. En ze hebben God bedrogen. Vers 12 is zo mogelijk nog erger. Eigenlijk staat er in vers 12. God doet er niet zomaar toe. Natuurlijk. Er is een tempel en daar gaan ze zeker naartoe. Ze lezen ook in de schriften. Maar of het nou kwaad gaat of goed gaat, dat heeft niet zoveel met God te maken. Even later staat er in vers 19, ze zijn vreemde goden gaan dienen. En goden die niet kunnen horen en kunnen zien, die hebben ervoor gezorgd dat ze ook zelf niet meer kunnen zien en kunnen horen. Onbegrijpelijk van God. Onbegrijpelijk, vers 23. En dan komt de God naar voren die ze hadden moeten dienen, de God als de schepper. Er staat bij dat hij de grenzen stelt aan de zee. Dat hij zorgt voor vroege regen en voor late regen. En daardoor ook voor de oogst. En wat blijkt nu? Vers 25. Door een zonde, door een ongerechtigheden hebben zij die orde van vroege en late regen verstoord. Wij zouden zeggen, ze hebben het klimaat verstoord. En dat betekent dat ze de welvaart ook niet kunnen vasthouden. Dat ze het goede van het land niet kunnen genieten. En God kan het niet begrijpen dat ze de God van de schepper, van de schepping, niet bij wijze van spreken vanzelf zijn gaan dienen toen ze naar de schepping keken. Ze zijn weggegaan. En ze hebben andere goden genomen die ze belangrijker vonden dan hun schepper. Afgoderij. Tegelijkertijd denk ik dat dat een beetje een lastig woord is, afgodendienst. Wij gebruiken dat zo niet meer, zo vaak. Wij denken toch, als het gaat om afgoderij, aan iets wat ergens anders plaatsvindt. Of misschien wel jaren geleden, maar wie in onze tijd knielt er voor een stenen beeld of offert een dier om daardoor leven te krijgen. Zo komt dat inderdaad in onze tijd in West-Europa niet meer zo vaak voor. Maar dat wil niet zeggen dat wij als christelijke cultuur de afgoderij hebben afgedankt. Misschien moeten wij er wat meer naar zoeken in onze samenleving en in ons eigen leven. Maar we komen zeker heiligdommen tegen in ons land. Er zijn zeker heel veel rituelen en afgoden. Ik vond het opmerkelijk dat ik bij afgoden zelf al het eerste moest denken aan ijdels. Dat woord kennen we wel. En hoeveel mensen zullen op radio en televisie ijdels zijn die bepalen wat mensen doen. Elementen in de cultuur waardoor je eigenlijk min of meer vergeet dat God de schepper is. En niet iets of iemand wat daarnaast staat. Afgodendienst. Gemeente, het is niet zo makkelijk om daar over te spreken, ook niet voor Jeremia. Niemand nam hem dat natuurlijk in dank af. Terwijl het toch heel goed is om daar over na te denken wat dat in onze tijd zou kunnen zijn. Wat onze afgoden zijn. Ik wil dat doen aan de hand van een drietal opmerkingen. Om proberen dat die afgodendienst, die namaakgoden, die ijdels, concreter te zien in ons eigen leven. Een drietal opmerkingen. Ten eerste, als je daar denkt over afgoden, dan moeten we zeggen, alles en iedereen kan een afgod zijn. Het is natuurlijk niet zo, dat was natuurlijk ook niet zo in de tijd van Jeremia, dat je een lijstje hebt met afgoden en dat je kunt afvinken of die in je leven zijn, ja of nee. Het was niet zo dat de mensen die naar Jeremia hebben geluisterd en hebben gedacht van nou, het gaat over die afgod en die heb ik niet, ik kan naar huis, ik ben klaar. Dat zou wel makkelijk zijn. Drugs is een afgod, drank is een afgod, daar doe ik allebei niet aan mee. Dus ze zijn niet in mijn leven aanwezig. Nee, de Bijbel leert ons alles, echt alles. Echt iedereen kan een afgod zijn. Dus ook dingen die goed zijn. Ook mensen die vriendelijk zijn. Alles kan een afgod zijn. Ook je vriend of je vrouw kan een afgod zijn. Je kunt een afgod maken van je werk. Of juist van je vakantie. Je huis kan een afgod zijn. Je auto. Je kleding kan een afgod zijn. Of je lichaam. Zelfs dingen die op zichzelf genomen goed zijn en te waarderen zijn. Waar tijd en aandacht naartoe moet. Een goede loopbaan kan een afgod zijn. Een fijn gezin kan een afgod zijn. Het werk in de kerk kan een afgod zijn. Wat de Bijbel ons duidelijk maakt, het zit er niet in de dingen op zichzelf. De zaken zelf zijn geen afgoden. Wij maken ze ervan. Geld is geen afgod. Je kunt het er wel van maken. Je kinderen of je kleinkinderen zijn geen afgoden. Je kunt het er wel van maken. Je computer is geen afgod. Maar je kunt het er wel van maken. Dat is één. Alles en iedereen kan een afgod zijn. Maar hoe dan? Wat zijn dan die afgoden? Nou, de tweede opmerking is, afgoden die maak je zelf. Afgoderij organiseer je zelf. Je kiest er zelf voor om iets of iemand in je leven zo groot te maken dat het je hart vervult. Dat het je tijd mag hebben. Dat je er vragen aan stelt die je eigenlijk niet aan iets of iemand buiten God moet stellen. Afgoden of ijdels die sturen je in je gedrag. Ze bepalen eigenlijk hoe jij je voelt. Wat je vindt van je leven. Ijdels bepalen wat je koopt. Een afgod is iets waarvan je zegt, als ik dat maar heb, dan is het goed. En dan tel ik mee. Als ik die baan nou maar heb, dan geeft het mijn leven zin. Als ik die kleren maar draag, dan tel ik mee. Met dat lichaam kan ik voor de dag komen. Als ik dat programma op televisie mis, ben ik chagrijnig. En ik moet bij mijn baas toch op zijn minst dit of dat neerzetten. Anders voel ik me niet goed. En daar gaat dan ook de tijd en de aandacht en de energie naartoe. Je geluk of de zin van je leven. Of je identiteit wordt niet zozeer bepaald door God, maar door andere dingen die op zijn minst op hetzelfde niveau staan als waar God staat. Dat is afgoderij. Dat organiseer je zelf. Als er afgoden zijn in je leven, dan heb je die zelf gemaakt. Dat is opmerking 2. Dan ten derde. Hoe weet je nou dat je te maken hebt in je leven met een afgod? Wanneer is iets voor jou een ijdel geworden? Een namaakgod? Het is sowieso denk ik helemaal niet prettig om het over afgoden in je leven te hebben. Het is lastig om je in je eigen leven te herkennen. En het is nog lastiger om te erkennen dat iets of iemand echt een afgod is geworden. Bovendien is het vervelende van afgoden dat ze eigenlijk langzaam er naartoe groeien. Het is niet zo dat je van de ene dag op de andere dag kiest voor een afgod. Nee, meestal groeit iets langzamerhand uit tot wat een afgod is. En dan heb je nog de vraag. Wanneer vraagt nou iets te veel tijd van me? Wanneer is het nou zo belangrijk geworden en staat het op het niveau van God? Er zijn toch ook heel veel dingen in het leven belangrijk. Om het nog anders te zeggen, hoe kan ik nou mezelf erop betrappen dat iets een afgod is geworden? Een namelijk God. Gemeente, ik wil dat proberen door middel van een woordenpaar duidelijk te krijgen. Om aan de hand van die woorden bij jezelf te kunnen bepalen of iets inderdaad een afgod is. Dat zijn de woorden verdriet en wanhoop. En de vraag die je dan jezelf moet stellen is, hoe reageer ik bij verlies van iemand of van iets? Reageer ik met verdriet of reageer ik wanhopig? Laat ik een voorbeeld noemen. Stel dat je je werk verliest. Dat is een ingrijpende gebeurtenis, zeker in onze samenleving. Werk is status. Dat is een verlieservaring die heel ingrijpend kan zijn. Heel veel zorgen met zich mee kan nemen. Heel veel vragen oproept, ook als het gaat om de toekomst. En daar reageer je natuurlijk met verdriet op, met intens verdriet. Er zijn heel veel dingen die dan onzeker worden en loskomen te staan. Maar verdriet wil zeggen dat het je wel pijn doet, maar dat je ook realiseert dat er meer is dan alleen maar je werk. Je werk is niet je een en al. Er zijn meer dingen in het leven dan het werk. En als je in God gelooft, dan weet je ook nog dat er in welke omstandigheden je ook terechtkomt, dat God je zal dragen. Met alle vragen en zorgen die je kunt hebben. Het is wel erg, het grijpt in en je verliest ook, maar je bent niet wanhopig. Als je wanhopig bent, dan stort je wereld in. En dan kun je eigenlijk niet verder. Je raakt voor je gevoel alles kwijt. En je leven heeft geen zin meer. Waar kun je nog over praten? Wat stelt het leven nog voor? Je kunt niet gelukkig zijn. Eigenlijk moet je bij jezelf vaststellen, die vrede vond ik niet zozeer bij God, maar mijn geluk vond ik in mijn werk. En dan te bedenken dat alles en iedereen een afgod kan zijn. We zouden met die vraag naar ons leven moeten kijken. Wat zouden wij kunnen missen, kunnen verliezen? En hoe reageren wij erop? Doen we dat met verdriet of met wanhoop? En in Israël waren er heel veel dingen gekomen op het niveau van God. Dingen die moesten concurreren met God. Ze gingen hun eigen leven waarin God nog wel een plek had en waar mensen ook nog wel naar de tempel gingen. Maar ze waren vergeten dat God de schepper is. En God kan er eigenlijk niet over uit dat ze dat vergeten. Er staat ergens in vers 22 ineens de uitroep, beven jullie niet voor mij? Hebben jullie geen ontzag voor mij? Het is onvoorstelbaar. Als je weet dat er een God is van wie je het leven hebt gekregen. Dat je dan op zoek gaat naar dingen die je naast God zet. En die je net zo belangrijk vindt als God. En hij moet vaststellen in zijn eigen volk dat de mensen bij hem zijn weggelopen. Hij kan het zien aan de manier waarop zij omgaan met de schepping. De orde is verstoord. En God moet wel ingrijpen. Anders gaat de natuur kapot. Dan gaat de schepping kapot. En daarom grijpt hij in om het volk te straffen door een oud volk. Een volk dat van ver weg komt. Een machtig volk. Om ervoor te zorgen dat Israël zijn afgoden loslaat. En opnieuw leert zien dat de God van Israël, de schepper, de enige en waarachtige God is. Dat is de tweede reden waarom God ingrijpt in Israël. Ik ga afronden. Een paar opmerkingen ter afronding. Jeremia 5, wat heeft het ons te zeggen? Ten eerste, gemeente, is het denk ik goed om te beseffen, ook voor ons als christenen, dat de God van de Bijbel een God is die ook straft en ook oordeelt. Ten tweede zijn er twee redenen die hier in Jeremia 5 worden genoemd. Het eerste is het sociale onrecht tussen mensen. En het tweede, de afgoderij. Dat blijkt uit de manier waarop je naar andere goden gaat en waarop je met de schepping omgaat. Ten derde, ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die zeggen, ja maar, Jezus dan. Het Nieuwe Testament dan. Moet Jeremia het niet over Jezus hebben? Gemeente, eerst, als je het over de schepping spreekt, dan spreek je ook altijd door Jezus, door wie de hemelen zijn gemaakt. Ik denk dat wij die drie personen niet zo uit elkaar mogen, moeten halen. Maar als u vraagt, heeft Jeremia dan niet één boodschap, al was dat maar een verwijzing naar de toekomst? Waarom noemt hij niet iets van Yeshua? Dat doet hij inderdaad niet. En in navolging, dat doe ik ook niet. Het zou toch mooi zijn om nu een tekst te noemen uit het Nieuwe Testament en theologisch glad te strijken wat Jeremia allemaal overhoop heeft gehad. Ik stel voor om dat vandaag eens niet te doen. En laten we eerst met een paar vragen naar huis gaan. Ik noem er een paar. 1. Hoe sta ik tegenover mijn naaste? Mijn naaste heel ver weg aan de andere kant van de wereld. Hoe denk ik over het verschil tussen rijk en arm dat wij in stand houden? Wat betekent dat voor de manier waarop ik leef, hier? Voor wat ik koop en niet koop? Of dichterbij, hoe denk ik over mijn naaste thuis? Op school? Op mijn werk? In de kerk? Kan ik de ander recht in de ogen zien? Ten aanzien van die eerste reden om te straffen. Ten aanzien van die andere reden, hoe sta ik tegenover God? Laat ik de keuzes die ik maak, laat ik me daarin ook leiden door het feit dat ik voor God beef, omdat ik weet dat hij de schepper is. En waar vind ik uiteindelijk rust? Bij wie ben ik mezelf? Is dat bij God? Of moet God in mijn leven concurreren met iets of iemand anders? En dan tenslotte. Dan hebben we nog onze eigen stad. Zou God onze stad genadig zijn? Ik vind het heel aangrijpend, gemeente, om te beseffen dat Jeruzalem is verwoest, 20 jaar na dato. Amen. Zullen wij samen bidden? Heere God, in de naam van uw Zoon, Jezus Christus, komen wij tot u. Nadat we met elkaar Jeremia 5 intensief hebben gelezen. Ook met de aangrijpende boodschap van het oordeel van u over de stad. En dat roept bij ons allerlei vragen op, Heere God. Hoe zou u naar ons land kijken? Naar ons volk? Wat vindt u van onze stad? En wat vindt u van de plaats van de kerk in onze samenleving? Of van mijn geloof als christen? Zou u Rotterdam vergeven? Bijzonder, Heere God, om na te denken over het feit dat er maar één hoeft te zijn om heel de stad genadig te zijn. Zou u dat willen doen? Ik moet denken aan de komende periode in ons eigen land, in onze eigen stad, als er zo meteen 20.000 jongeren naar de stad komen. In verband met Taizee. Ik weet niet of dat mensen zijn die rechtvaardig handelen of streven naar eerlijkheid, de Bijbel lezen of naar de kerk gaan. Maar ze komen wel door het geloof gedreven, zoeken, tasten, sommigen beleidend. Maar wat zou dat kunnen betekenen voor onze eigen stad? Als al die mensen met elkaar in gesprek gaan over u, over het geloof. Christenen onderling, christenen met niet-christenen. Wij bidden u, Heere God, in naam van uw Zoon Jezus Christus, wilt u dat moment en die gelegenheid gebruiken, ook voor onszelf, om te zien dat uw koninkrijk er is. En dat de mensen zijn die u dienen, ook hier. En in die zin, Heere God, mogen we u ook danken voor alles wat er gebeurt, ook in ons eigen land. Dat er heel veel mensen zijn die vanuit het christelijk geloof denken aan de naaste. Kiezen voor de zwakkeren. Soms hun werk eraan opgeven. Zoeken hier in de wijk wat er kan gebeuren, wat we kunnen betekenen voor christenen die u niet kennen, voor mensen die u niet kennen. Hier op Katendrecht, elders in de stad. Wij danken u voor die tekenen van uw koninkrijk. Tekenen van hoop. Heere God, wilt u zo met ons zijn? Ook met de mensen die dat heel bewust doen in hun werk of in de politiek. Getuigen van u en het goede zoeken voor mensen. Zoeken naar recht in onderlinge verhoudingen. Laat zo uw koninkrijk onder ons komen. Wij bidden voor elkaar hier als gemeente, wie we ook zijn. Wat ons ook overkomt. Het kan best wel moeilijk zijn om na te denken over het oordeel van God. Als je dat naar je eigen waarneming in je eigen leven ziet. Geef wijsheid en liefde om daar over na te denken en met anderen over in gesprek te zijn. Geef ons dat uw geest ons leidt om te onderscheiden wat goed is. En wat kwaad is. En geef dat we met alle zorgen en ook met alle oordelen bij u eindigen. Want dat hebben we ook gezongen en zullen we zo meteen Psalm 98 weer doen, Heere God. Uiteindelijk is de hele wereld gebaat bij uw rechtvaardigheid. En zo willen we onze samenleving aan u opdragen, Heere God. Wij leven in welvaart, maar ook in onze samenleving zijn er mensen die aan de kant staan. Wij leven als land in welvaart, maar er zijn heel veel landen waar mensen leven die het arm hebben, die op de vlucht moeten. Die niet weten of ze voor volgende week voldoende geld zullen hebben om eten te kopen, om naar het ziekenhuis te gaan. Wij bidden u om bekering, om vergeving. Om gerechtigheid, om barmhartigheid. Geef dat wij daarin onze eigen plaats innemen. In alle eenvoud. Op de plek waar we leven. In de contacten met mensen die we hebben. Dan bidden wij u, God, geef ons de kracht om door uw geest dat te doen. Zodat we initiatief hebben, dat we creatief zijn. Dat we kracht ontvangen om door het geloof in Jezus Christus in deze wereld van betekenis te zijn. Om ons te onderscheiden, zodat uw naam wordt geprezen en geloofd. Geef dat we zo met elkaar omgaan. Wij bidden u om een zegen voor al het werk dat gebeurt in de verkondiging, pastoraat en bestuur. Hier in de kerk, in de wijk. Geef dat de manier waarop wij met elkaar omgaan een getuigenis is van u voor deze wereld. Wij weten dat er een nieuwe hemel komt en een nieuwe aarde. Wij zien daar ook naar uit, een wereld zonder leed en zonder verdriet. Maar tot die tijd zijn wij hier. Heere God, wij bidden u om uw zegen uit genade. Amen. Onze slotzang van is Psalm 98, de versen 1 en 4. Psalm 98, de versen 1 en 4.
Thank you.
Daarheen in vrede, verwacht de toekomst van onze Heer Jezus Christus. De orgel speelde net, alles zal nieuw worden. En draag met u mee de zegen van God. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap met de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.